Geliefde gemeente, ik wil deze avond beginnen met een kort verhaal. Het gaat over de grote kerkvader Aurelius Augustinus. Die leefde, of die geboren is, eind 4e eeuw en leefde begin 5e eeuw. Van hem zijn vooral bekend, denk ik, zijn Confessionis, zijn belijdenis. Maar nog vele andere werken heeft hij geschreven die tot op de dag van vandaag in een goede vertaling te lezen zijn. Toen hij leefde was hij een belangrijke bisschop. Hij is van grote betekenis voor de kerk van het Westen geweest. En het verhaal gaat dat er op een gegeven moment een aantal leerlingen bij hem kwamen, toen Augustinus al wat ouder was geworden, en dat ze aan hem vroegen: vader Augustinus, wat is nou het eerste wat een christen leert? En Augustinus dacht even na en hij zei: ootmoed. Maar zijn leerlingen, die daar niet tevreden mee waren met dat korte antwoord, vroegen maar verder: en het tweede dan, vader Augustinus, het tweede, wat leert een christen als tweede? En zijn antwoord klonk wederom: ootmoed. En enigszins verbaasd met dit antwoord vroegen ze opnieuw: en ten derde dan? En toen klonk het antwoord opnieuw: ootmoed. En daarmee wilde Augustinus zijn leerlingen leren dat een christen van begin van het genadeleven tot het einde leert ootmoedig te zijn. Dat is wat Augustinus zelf ook had geleerd op de leerschool van het geloof. En dat onderwijs komt ten diepste deze avond ook tot ons in de tekst uit Matthäus 18 vers 1 tot 4. En we schrijven boven de preek: de grootste in het koninkrijk der hemelen. Drie gedachten. We letten op de hoogmoedige vraag van de discipelen. In de tweede plaats het vernederende antwoord van de Heer Jezus. En in de derde plaats een troostrijk antwoord voor wie nederig is gemaakt. De grootste in het koninkrijk der hemelen. Een hoogmoedige vraag van de discipelen, een vernederend antwoord van de Heer Jezus en een troostrijk antwoord voor wie nederig is gemaakt. Bij de bestudering van een tekst is het altijd goed, gemeente, om altijd te letten op de samenhang van een tekst en in welk verband een tekst staat. Dat is nodig bij de prediking van het woord, maar ook als u en als jij het woord van de Heer persoonlijk onderzoekt en je op een bepaalde tekst stuit en dat wil overdenken. En onze tekstwoorden geven ook zeker wel aanleiding om na te gaan wat er in het voorafgaande wordt geschreven, want onze woorden beginnen met: te diezelfde uren kwamen de discipelen tot Jezus. Dat slaat dus terug op het voorgaande. En wat is dan het voorgaande in hoofdstuk 17? Nou, dan lezen we heel kort dat de Heer Jezus in Galilea is met zijn discipelen. En dat de Heer Jezus zijn leerlingen vertelt over de aankondiging van het lijden. Zijn tweede aankondiging van het lijden. En als hij dat gezegd heeft, zijn de discipelen zeer bedroefd. En als ze dan vervolgens in Capernaum aankomen, dan wordt aan Petrus gevraagd of de Heer Jezus eigenlijk wel de drachmen betaalt. We zouden zeggen, de belastinginders komen aankloppen bij Petrus en doen verhaal. Betaalt de Heer Jezus eigenlijk wel tempelbelasting? En dan geeft de Heer Jezus ook antwoord op die kwestie. En niet lang na dat gesprek, te diezelfde uren, komen de discipelen bij de Heer Jezus met een zaak die hen nogal bezighoudt. Namelijk wie de meeste is in het koninkrijk der hemelen. Dat was niet zomaar een vraag voor de discipelen, want daar waren ze al een poosje mee bezig. Want in Marcus, waar ook deze geschiedenis wordt verhaald, lezen we dat ze daar al mee bezig waren toen ze onderweg waren naar Capernaum. Nou, wat heeft dat nou te maken met wat ik nog zo net noemde, wat in hoofdstuk 17 wordt aangehaald? De aankondiging van het lijden. En over de inning van de belasting, van de tempelbelasting. Nou, helemaal niks. In hoofdstuk 17 geeft de Heer Jezus geestelijk onderwijs aan de discipelen. En leidt hij ze als het ware in de voorhof van het lijden. En geeft de Heer Jezus onderwijs over de geestelijke vrijheid ten opzichte van de aardse koningen. En dat hij weliswaar belasting betaalt, hoewel hij dat niet hoeft te doen. Diep geestelijk onderwijs, dat de kinderen van de Vader vrij zijn. En dan komen de discipelen na die vragen met deze vraag. En dan komen ze niet met de vraag over, vertel ons toch meer over dat lijden, het aanstaande lijden en sterven van u, want dat heeft ons zo bedroefd. Ze komen ook niet met de vraag, vertel ons toch eens wat meer over de vrijheid van de kinderen van de Vader. Maar dan komen ze met een vraag over henzelf. Niet een vraag over God. En niet een vraag over Christus. Maar een vraag over henzelf. Wie is de meeste van ons? En gemeente, als we daar even halt te houden, dan ligt daar gelijk al een belangrijke les in voor ons. Want wat de discipelen hier doen is natuurlijk niet alleen eigen aan de discipelen. Maar is nou eigen aan ons mensen. Welke neiging? Nou om nou na genoten onderwijs van de zaligmaker, misschien wel onder de preek. En dat is zeker onderwijs van de zaligmaker. Misschien wel dat je even stil werd gezet of onder de indruk kwam. Of misschien wel als de discipelen zeer bedroefd werd in je innerlijke. Dat wij dat ook zo gemakkelijk weer kwijt kunnen raken. En zeker als het gaat over onderwijs dat snijdt in ons vlees. Onderwijs wat wij niet aangenaam vinden. Nou, het onderwijs van de Heer Jezus over zijn aanstaande lijden en sterven, dat vonden de discipelen ook niet aangenaam. Dan vergeten wij dat zomaar. En zijn wij geneigd heel vluchtig voor te leven, zonder dat onderwijs van de Heer, wat u gehoord hebt onder de prediking van het woord, of wat u thuis las, of wat jij hebt gelezen als jij je stille tijd hield, je bent het zomaar weer kwijt, zonder dat je dat op je in laat werken. En komen zomaar weer de dingen van onszelf op de voorgrond. En dan stellen de discipelen een vraag over wie dan de meeste is. Nou was dat een vraag die niet zo vreemd is. Zeker onder de Joden was dat een belangrijke kwestie. Wie is de meeste? Het is van belang dat je aanzien hebt. Dat je groot bent in rechtschapenheid. Dat je een ijveraar bent van de wet. En daarin waren de fariseeën en schriftgeleerden de voorbeelden voor het volk. Want in hun ogen, in de ogen van het volk, waren zij toch wel de grootsten, de meesten in het koninkrijk. Zij zijn de meesten die rechtschapen zijn. Die leven in overeenstemming met de wet. Dat zijn de mensen die hun kinderen opvoeden in rechtschapenheid. In de waarheid, naar de schriften. De vooraanstaande, de voornaamste, dat zijn de oudsten onder het volk. Een actuele vraag in hun dagen. Maar wanneer we eerlijk letten op onze omgeving, dan is die vraag nog net zo belangrijk, nietwaar? Waar gaat het om in onze samenleving? Wat is het mooiste? Wat is het grootste? Het meeste? Het snelste? Dat is het belangrijkste. Wat geniet aanzien en waardering? Rijkdom en eer? Kijk maar om je heen. In de etalage, de reclame. We worden voortdurend geprikkeld, aangetrokken om datgene te volgen wat belangrijk is voor dit leven en voor deze tijd. Voor deze wereld. Maar daarvoor hoef je trouwens niet alleen buiten de kerk te kijken, maar ook binnen de kerk. Wat heeft nou in de gemeente aanzien? Wat ontvangt nou het meeste eer? Is dat degene die zo ijverig is voor de gemeente? Is dat degene die zoveel voor de anderen betekent? Het streven naar aanzien, om gezien te worden. Het streven naar invloed en macht. Het streven naar de dingen van dit leven, want dat is het. Wie is toch de meeste in het Koninkrijk der Hemelen? Het is niet zo vreemd de vraag, maar zo herkenbaar. En dat bepaalt ons bij onze ellende, bij onze nood. Want die vraag die komt natuurlijk niet zomaar. Maar dat is een vraag die komt uit ons hart. En dat laat ons zien wat ons hart ten diepste is. Wat onze nood is. Want zulke vragen komen alleen maar op uit een verdorven hart. Uit een hart vol ongeloof en hoogmoed. En gemeente, of u nou wilt geloven of niet, maar dat zit diep in jou en uw en mijn hart hoor. Zo begon het toch ook in het paradijs. Zo is de val toch ook begonnen. Daar raakte de mens toch verstrikt in het ongeloof. Want God had gezegd ten dagen als gij daarvan eet zult gij de dood sterven. Maar de duivel zegt ten dagen als gij daarvan eet zult gij de dood niet sterven. En wij geloven nou eenmaal de leugen eerder dan de waarheid. Maar ook de hoogmoed van de mens. Want als de duivel dan heeft gezegd dat Eva juist gelijk zal zijn aan God, dan kijkt Eva nog eens naar die boom. En dan ziet ze dat hij een lust is voor de ogen, begeerig om van te eten. En in haar hoogmoed nam ze en at ze en gaf ze ook aan Adam. En daarom leeft dat ongeloof en die hoogmoed in ons hart. Hebt u dat ook al ontdekt? En jij? Dat je van jezelf helemaal geen lust hebt, geen zin hebt om de Heere te dienen. Dat Gods woord voor jezelf een gesloten boek is als de Heilige Geest je ogen er niet voor opent. Dat je het woord van de Heere niet verstaat omdat je blind bent in de zonde. Dat komt vanwege dat ongeloof en die hoogmoed. Maar bedenk daarbij dat Gods levend gemaakte kerk met deze vraag tot de Heer Jezus komt. Wie is de meeste? Dat is niet een vraag die leeft in het hart van een onbekeerde. En het is ook niet één discipel die daarmee tot de Heer Jezus komt, maar ze komen allen met die vraag. Terwijl ze allen het heerlijke onderwijs van hem hebben genoten. Terwijl hij aan hen de verborgenheden van het koninkrijk verkondigde. Dan komen zij met deze vraag. Ook na ontvangen genade. Zijn we altijd weer geneigd tot deze dwaasheid. En weet u wanneer die vragen vooral boven komen? Als de Heer Jezus er niet bij is. Want het staat er zo in vers 1. En zij kwamen tot Jezus. Met andere woorden, heel die discussie die ze hebben gehad over wie is de meeste, daar was de Heer Jezus niet bij. Ze waren daarover in discussie al onderweg naar Capernaum. Maar het was wel een discussie zonder de Heer Jezus. Een gemeente waar de Heer Jezus niet in het middelpunt staat van het gesprek. Niet in het middelpunt staat van onze gedachten. Staan wij zelf in het middelpunt. O, ze zaten zo gevangen in hun vragen over wie de meeste is. Maar zo kan het vandaag toch nog zijn, nietwaar? Ga maar eens na. Die onverkwikkelijke discussie. Waar ging die over? En heeft dat niet veelal te maken met mijn eigen ik? En waar is dan Christus in die discussie? Gaat het dan over wat hem wel behagelijk is? En gaat het over dat gesprek over de navolging van de Heer Jezus? Gaat het over zijn weg en over zijn wil? En is dat bepalend? Ook in het midden van de gemeente bij alles wat gedaan wordt. Het gaat toch om zijn koninkrijk. Oh, wat is het nodig, gemeente, dat de Heilige Geest ons daar de ogen voor opent. Ook na ontvangen genade, telkens weer. Dat het in de gesprekken niet gaat om mij, maar om hem. En over het koninkrijk van God. Wat zou er daardoor nog veel discussie ook goed kunnen gaan? Wat zouden we daarvoor ook voor veel rampen bewaard kunnen blijven? Wanneer Christus erbij is. Omdat het veelal om onszelf gaat. En als het om onszelf gaat, dan krijg je de meest ongeestelijke gesprekken. Mag je dat nou ook brengen tot het gebed? O Heere, wilt u mijn ogen ervoor openen? En wilt u mij ervoor inwinnen? Want ik ben van mezelf zo dwaas, in mijn ongeloof en hoogmoed. Wat is een reden om me te verootmoedigen, om de knieën te buigen? Want in mijzelf leeft een onzalige fontein. Maar dan komt de Heer Jezus met zijn onderwijs, als ze met die vraag tot hem zijn gekomen. Dan zijn we bij ons tweede punt. Het vernederende onderwijs wat de Heer Jezus geeft. En wat dan opvalt is dat hij dan onderwijs geeft precies in die situatie waarin de discipelen zitten. Verstrikt in hun vraag. En dan buigt de Heer Jezus zo diep neer dat hij hun ook een beeld geeft. En dan wel zodanig dat ze wel moeten buigen. Want zo lezen we in vers 2. En Jezus een kinderke tot zich geroepen hebbende stelde dat in het midden van hen. Probeert u zich dat eens voor te stellen. Wordt verwacht, gedacht dat de Heer Jezus met zijn discipelen in het huis van Petrus is geweest in Capernaum. Dat zou kunnen. En laten we ons maar zo voorstellen dat daar een kind in het huis was. Waarschijnlijk een klein kind, 2, 3 jaar, wie zal het zeggen. En de Heer Jezus roept dat kind. En dat kind gehoorzaamt gelijk. En dan stelt de Heer Jezus dat voor zich. En in Markus staat dan dat de Heer Jezus zijn armen om dat kind omving. En dan om dat kind staan die 12 grote, sterke mannen. En die moeten, nadat ze die vraag hebben gesteld, allemaal neerzien op dat kind. Wat moet er in die jongen om zijn gegaan? Als hij zoveel grote mannen om zich heen ziet, wat zal hij zich klein, onmachtig hebben gevoeld tegenover zoveel sterke mannen? En dan horen de discipelen de Heer Jezus zeggen, vers 3. Voorwaar zeg ik u, indien gij u niet verandert en wordt geleid de kinderkens, zo zult gij in het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Wat betekenen die woorden nou? Indien gij u niet verandert en wordt geleid de kinderkens. Betekent dat nou dat je moet worden als een kind in die zin dat je onnozel bent in het kwade? Betekent het dat je nou op een kinderlijke manier moet gaan denken? En dat je kinderlijk moet vertrouwen? Zo wordt die uitdrukking best wel vaak gebruikt. Als in gezelschap u een kind op een hele eenvoudige manier hoort spreken over zijn vertrouwen op de Heer Jezus, dan kunnen we elkaar aankijken en dan kan wel eens gezegd worden van, ja kijk, we moeten nou worden als een kind, hè? Zo eenvoudig vertrouwen. Maar zal dat het echt zijn, gemeente? Kan je nou zeggen dat een kind ontvankelijker is voor het evangelie en dat een kind onschuldiger is in de zonde in die zin dat hij, ja, dat hij er niet zo vatbaar voor is? En dat je kunt zeggen dat een kind nu gemakkelijk gehoorzaam is. Zou dat de grond zijn waarom de Heer Jezus naar kinderen omziet? Zoals de Heer Jezus het zegt, laat de kinderen tot mij komen en verhindert ze niet, want de zulken is het koninkrijk van God. Gemeente, dat is nooit om wie kinderen zijn in zichzelf. Want we beleiden toch dat kinderen, zoals ze geboren zijn, kinderen des torens zijn. Het zijn ook Adams kinderen. Waarvoor ook geldt dat dezelfde genade nodig is als voor een volwassene. Maar wat zou de Heer Jezus dan bedoelen? Nou, niet die kinderlijke ontvankelijkheid. En ook niet zozeer dat kinderlijke eenvoudigheid. Maar dan moet u het weer plaatsen in het verband waarin dit geschreven staat. Wat is nou een kind naar het Joodse begrip? En naar mijn overtuiging ook naar het Bijbelse begrip. Een kind is onmondig. Een kind staat onder het gezag van een ander. En dat betekent dat van een kind verwacht mag worden dat een kind gehoorzaam is. Als een ouder iets zegt tegen hem of haar. Een kind is van zichzelf rechteloos, onmachtig en zo afhankelijk. Kijk, en nou gaat het erom in dat onderwijs wat de Heer Jezus geeft over hoe nou iemand het koninkrijk der hemelen binnenkomt. Hoe komt u het koninkrijk der hemelen binnen? Dan kunnen we die parallel, dan kunnen we die tekst uit Johannes 3 ernaast leggen. Dan gaat het ook over het onderwijs hoe we het koninkrijk der hemelen binnengaan. Dat gesprek wat de Heer Jezus heeft met Nicodemus. Tenzij gij wederom geboren wordt, gij kunt het koninkrijk van God niet binnengaan. Gij zult het koninkrijk van God niet zien. Worden als een kind, gemeente, dat betekent allereerst dat je wederom geboren wordt. Want hoe kunt u een kind worden? Niet anders dan door de wedergeboorte. En wie wedergeboren wordt, die gaat inleven wat het is om een kind te zijn in geestelijk opzicht. Dan ga je inleven dat je klein bent en dat je nietig bent en dat je onmondig bent. En dat je krachteloos bent in jezelf. En dan leer je in beginsel gehoorzaam te worden aan het woord van de Heer. Dan weet je je onmondig omdat je geen wijsheid hebt van jezelf. Maar dat je je zo afhankelijk weet van het woord van de waarheid. Die je ware wijsheid leert. Worden als een kind. Gemeente, dat is vernederend. Dat je de gestalte moet aannemen als een kind. Rechteloos, onmondig. Dat je de ander uitnemender acht dan jezelf. Dat gaat tegen je eigen vlees in. Want wij weten het toch meestal wel beter dan een ander. Wij voelen ons toch vaak beter dan een ander. Om nou de gestalte in te nemen van de minste te zijn. Om ons te vernederen voor God. Dat ik nietig ben voor God. Gemeente, dat is nou de enige weg waardoor een zondaar zal ingaan in het koninkrijk der hemelen. Dat is de enige weg waardoor u kunt ingaan door de enge poort. In de weg van de wedergeboorte worden we als een kind, de minste, de geringste, de zwakke, de onmachtige. Zo leerde de apostel Paulus het toch ook. Want ik ben de minste van de apostelen die niet waardig ben een apostel genaamd te worden. En dan gebruikt de Heer Jezus hier de formulering die gelijk is aan een eedzwering. Voorwaar zeg ik u, amen staat er, het zal waar en zeker zijn. Indien gij u niet verandert en wordt gelijk de kinderkens, zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Dat wil zeggen dat ik de zegening van het koninkrijk van God, van de zaligheid, alleen maar kan ontvangen door de genade van God. Dat er in mij zondig, schuldig, zondaarskind niets is waarom ik voor het koninkrijk van God in aanmerking kan komen. Het kan alleen door wedergeboorte. Wanneer ik mij verander. Het gaat hier dus om een hele gewichtige zaak, gemeente. Het gaat hier om een eeuwig wel of eeuwig wee. Het gaat hier om de vraag of u zich al heeft veranderd en of jij je al hebt veranderd. Of jij al gelijk bent geworden aan een kind. Want als jij je niet verandert en gelijk wordt aan een kind, dan ga je voor eeuwig verloren. Ja, even een vraag, dominee. Staat het er eigenlijk wel goed in de grondtekst? Staat het daar ook zo? Moet er niet staan, indien u niet wordt veranderd? Nee, gemeente, dat staat er niet. Ook in de grondtekst niet. Het staat er heel nadrukkelijk, indien gij u niet verandert. Zo spreekt de Heere de discipelen aan. Maar zo spreekt de Heere ook deze avond tot u. Heel persoonlijk, indien u zich niet verandert. Indien jij je niet verandert. En wordt gelijk de kinderkens. Zo zul je het koninkrijk der hemel geen zin in gaan. Ja, maar de wedergeboorte is toch het werk van God alleen. Jazeker. Dat is zijn werk. Dat is, de wedergeboorte is vanwege het verkiezend welbehagen van de Vader. En vanwege het verlossend werk door het bloed van de Heer Jezus Christus. En het is vanwege het levendmakende werk van de Heilige Geest dat een mens wederom geboren wordt. Maar dat werk dat gaat niet buiten u om. Maar dat gaat dwars door u heen. En waar de Heere dat werkt in je hart en in je leven, dan ga je voelen je eigen schuld en je eigen ongeloof. Dan ga je doorleven je eigen hoogmoed, dat je zo weerbarstig mens bent. Dan gaat de Heere door zijn woord je hart aanraken. Dan gaat hij je verstand verlichten en dan ga je naar de preek luisteren zoals je nog nooit naar een preek hebt geluisterd. Dan gaat de Heilige Geest je geloof en bekering schenken in je hart. Nou, daar ben je helemaal bij betrokken. Dat nieuwe begin, die totale verandering. Dat is alles het werk van de Heilige Geest in je hart. Jazeker. En tegelijkertijd staat hier die eis. En daar mogen we helemaal niks van afdoen. Verander jezelf. Wat bedoelt de Heer Jezus daar dan mee? Nou, zoals die staat. Verander jezelf. Dat is Gods heilige eis. U bent voor de volle 100% verantwoordelijk. Als u zich niet verandert. Als je onbekeerd door blijft leven. Ook na vanavond. Als je niet wordt als een kind. Nee, er staat ook niet indien gij niet uitverkoren zijt. Zo zult gij het koninkrijk der hemelen geenszins ingaan. Is dat dan niet waar? Nee, dat is niet waar. We worden niet buiten de zaligheid gesloten, omdat u niet uitverkoren bent, maar omdat u zich niet verandert, omdat u zich niet bekeert, omdat u niet buigt voor het woord, omdat u zich niet vernedert. Daar ligt de oorzaak van onze onbekeerdheid. Ja, maar daar kan een mens toch niks aan doen? Ja, maar waarom stelt u nou die vraag? Is dat nou om dan toch maar weer een redenering op te zetten? En u zo te verontschuldigen? Of is dat nou een vraag uit verlegenheid? Een vraag vanuit de nood. Heere, u eist en ik kan niet en ik wil niet. Zodat je dat op de knieën brengt. Tot het ootmoedige gebed. O God, wees mij de zondaar genadig. U wordt zo onder de klem gebracht van het evangelie. En wee de mens die zich daaronder uit probeert te houden. Hoe moet dat kind zich gevoeld hebben ten opzichte van die discipelen? Krachteloos. Zoveel sterke mannen. En dan voelt hij dat hij een kind is. En in de wereld van de grote mensen gehoorzaam dient te zijn. Nu zegt de Heer Jezus in vers 4... Zo wie dan zichzelf zal vernederen gelijk dit kindeke. Deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Zo let op het troostrijk antwoord voor wie nederig is gemaakt. Dit kind vernederde zich. Hij luisterde, hij was gehoorzaam. En hij voelt zich zo klein ten opzichte van zoveel grote, sterke mannen. En gemeente, daar komt het nou op aan in geestelijk opzicht, dat u zich vernedert voor de Heer. En eigen zwakheid, eigen kleinheid, eigen onmacht, eigen nietigheid inleeft en beleidt voor de Heer. Want alleen in die weg komt er nou plaats voor zijn heerlijk genadewerk. Opdat hij in die weg de voornaamste wordt en de eerste wordt in uw leven. En dat gebeurt nou in de weg van de wedergeboorte. In het worden als een kind. Zo komt er plaats voor hem. En dat is diep vernederend, diep verootmoedigend, maar o zo heilzaam. Want welzalig hij die al zijn kracht en hulp alleen van u verwacht. Die kiest de welgebaande wegen. Wat worden we klein. Als de Heere ons in het licht van zijn woord ons laat zien wie wij zijn in onszelf. Zoveel ongeloof en zoveel hoogmoed. Zoveel schuld tegenover een rechtvaardig God. Wie kan voor God bestaan? Wie kan voor God verschijnen en leven? Wat worden we ootmoedig wanneer we gaan beseffen dat we niets anders verdienen dan de eeuwige dood. En we raken nog dieper verootmoedigd wanneer we ontdekken dat er nou genade is voor de grootste zondaar. Wanneer je oog krijgt voor de liefde Gods, dan word je nog kleiner. Denk maar aan die hoofdman over 100. Hij was in nood. En hij liet de Heer Jezus roepen middels de oudste van het volk. Die stuurde hij naar de Heer Jezus toe. En die vroeg hij of dat de Heer wilde omzien naar zijn knecht. Maar als hij dan hoort dat de Heer Jezus van plan is om naar zijn huis toe te gaan, dan stuurt hij zijn vrienden naar de Heer Jezus toe. En dan wordt hij zo klein onder zulke weldaad van de Heer Jezus. En dan zegt hij dat de Heer Jezus maar niet onder zijn dak moet komen. Want ik ben dat niet waard. En dan voegt hij eraan toe. Daarom ben ik ook zelf niet tot u gekomen. Want dat ben ik niet waard. En wat is de reactie van de Heer Jezus als hij dan ziet dat die hoofdman over 100 zich zo diep verootmoedigt. Ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden. Die hoofdman over 100 die zichzelf zo klein en zo nietig dacht. Die is groot in de ogen van de Heer Jezus. En dat vinden we hier ook in het vierde vers verwoord. Deze is de meeste in het koninkrijk der hemelen. Hoe leer je dat nou? Die evangelische ootmoed. Dat leer je nou van hem. Van wie geldt dat hij de meeste is in het koninkrijk der hemelen. Wie is de meeste, jongens en meisjes, in het koninkrijk der hemelen? Dat weet je toch wel. Dat is natuurlijk de Heer Jezus Christus. Is hij niet de meeste in eer en heerlijkheid? Is hij niet de meeste in dat hij waarachtig God en waarachtig mens is? Is hij niet de meeste in zijn eigenschappen, in zijn almacht, in zijn wijsheid, in zijn rechtvaardigheid, in zijn genade, in zijn goedheid en liefde? Is hij niet de meeste in zijn ambten, de hoogste profeet en leraar, de enige hoge priester en de eeuwige koning? Maar nou is hij die de meeste is, ook de minste geworden. Die in de gestaltenis God zijnde, zegt Paulus in Filippenzen 2, geen roof geacht heeft Goden even gelijk te zijn, maar heeft zichzelf vernietigd. De gestaltenis eens dienstknechts van een slaaf aangenomen hebbende en is de mensen gelijk geworden. En in de gedaante gevonden als een mens heeft hij zichzelf vernederd. Gehoorzaam geworden zijnde tot de dood. Ja, de dood des kruises. En profeteert Jesaja niet van hem. Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten en verzocht in krankheid. Waarom leer je dat dan van hem, die ootmoed? Omdat hij die gezegende zaligmaker is, die zondaren redt en verlost van hun ongeloof en van hun hoogmoed. Omdat hij als borg en als middelaar die schuld van zijn volk heeft betaald. Omdat hij zich liet vernederen, liet bespotten en liet slaan. Omdat hij zich aan het kruishout liet nagelen. En niemand is zo klein en zo nietig geworden als hij. Hij werd de minste toen hij van God verlaten was. De minste onder de mensen. Zo heb ik dat net genoemd uit Jesaja. Maar wat nog veel meer en nog veel erger is. De minste voor God. En het is vanwege de verdiensten van de Heer Jezus Christus. Dat God nu naar zulke arme verloren zondaren wil omzien. Die zo hoogmoedig zijn. En zoveel ongeloof hebben in hun hart. En wat word je dan klein en nietig. Als je daar nou iets van mag gaan zien in het geloof. Dan word je vernederd. Als je ziet op de Heer Jezus Christus. Hij de minste. Vanwege mijn hoogmoed. Hij de minste. Vanwege mijn ongeloof. Kijk, en wie dat nou voor de Heere moet leren beleiden. Wie dat voor de Heere beleidt en dat door de Heilige Geest leert. Die nodigt de Heere Jezus zo. Komt herwaarts tot mij. Allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. Neemt uw juk op u en leert van mij dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw zielen. Kijk, dan krijgt dat ook gevolgen heel praktisch voor het leven van elke dag. Want wanneer je zo in geloof op de Heer Jezus mag zien. En je voor hem verootmoedigt. Dan komt er ook strijd tegen je ongeloof. Dan komt er ook strijd tegen die hoogmoed van je. En naarmate je meer op de Heer Jezus mag gaan zien. Des te meer kom je erachter. Hoe springlevend dat ongeloof en die hoogmoed in je eigen leven is. Kijk, en daarom is dat onderwijs van vanavond ook zo belangrijk voor een ieder van ons. Niet alleen als je nog onbekeerd voortleeft. Maar ook als je iets mag kennen van de genade van de Heer Jezus. Als je de Heer hebt leren vrezen. Om nou elke dag te leren om te worden als een kind. Onmondig, onmachtig, klein en zwak, gehoorzaam. Elke dag te leren me te vernederen, de minste te zijn. Om in die weg de genade van de Heer Jezus Christus en zijn liefde des te overvloediger te mogen smaken in je leven. Want nooddruftiger zal hij verschonen aan armen uit genaar. Gemeente, dat is nou een leven van de dankbaarheid. Sterven aan jezelf. En opstaan in de Heer Jezus Christus. Dan gaat je eigen vlees, je eigen ik eraan. Dan wordt dat steeds meer gekruisigd. En dan krijg je strijd tegen de zonde. Ja, en dat opstaan in de Heer Jezus Christus dan? Ja, dat ook. Maar wat betekent dat dan eigenlijk? Opstaan in de Heer Jezus Christus? Dat betekent hem volgen. En dat is een voortdurende oefening in de ootmoed. Vandaag de dag wordt er veel liever gesproken over het positieve christenen. Dan horen we liever over dat ons geloof opgebouwd moet worden in de Heer Jezus. En dat een leven van dankbaarheid toch een leven is van vrucht dragen en van blijdschap en van vreugde. Nou, ik zeg ook niet dat dat er niet bij hoort. Maar dat is dan wel alleen in Christus. In geloofsverbondenheid aan de Heer Jezus Christus. En wat leer je dan? Als je in geloof verbonden bent aan de Heer Jezus Christus. Dan leer je dat vrucht dragen betekent buigen en bukken. De minste te zijn. Want wie de minste is, die zal de meeste zijn. En het meest vrucht dragen voor hem. Dat leer je, dat ontvang je naarmate je meer je vernedert voor hem. Dan is het net als een fruitboom. Hoe meer vrucht hij draagt, des te meer buigen de takken naar de grond. Zo is het ook in geestelijk opzicht. Je buigt steeds dieper in het stof. Naarmate de genade van Christus het steeds meer voor het zeggen krijgt in je leven. Dat is het eerste wat je leeft, wat je leert. Ootmoed. Dat is het tweede wat je leert. Ootmoed. Dat is het derde wat je leert. Ootmoed. En dat is een geweldige strijd, gemeente. Van het begin tot het einde. En daarom past dit onderwijs bij in ieder van ons. Ook na ontvangen genade. Wat heeft de Heere er toch hun werk aan? En wat is de Heere daarin toch groot en goed. Dat hij zoveel werk wil besteden aan een ieder van ons. Om ons op de knieën te krijgen. Dan springt dat ongeloof en die hoogmoed steeds weer op. De discipelen worden ontdekt aan hun eigen hoogmoed. Zodat ze beschaamd hun hoofd moeten buigen. Maar weet u, het duurt maar even en de discipelen die zijn weer bezig. Als de Heer Jezus het Pascha met hen wil houden, het laatste Pascha, dan zitten ze te ruzien wie van hen de voeten moet wassen. Niemand wil dat doen. En na dat avondmaal hebben ze het opnieuw weer over wie van hen de meeste is. Dat is nou Gods kerk. In zichzelf. Wat is het nodig, gemeente, dat we in dat opzicht ook leren waken en bidden. Want je zit er zomaar weer met je eigen ik tussen. Wat is de genade van de Heere nodig om klein te worden en klein te blijven? Want zonder die genade en zonder die voortdurende genade kun je het koninkrijk van God niet binnengaan. Misschien is er wel iemand van ons die altijd nog denkt dat zijn zonden de belemmering vormen om het koninkrijk van God in te gaan. En dat u zegt, ik heb te veel gezondigd. Ik heb te lang gezondigd. Misschien is er wel iemand die zegt, dominee, ik heb al zo vaak geluisterd naar een preek en ik ben er zo vaak onverschillig aan onderdoor gegaan. Zou het voor mij nog wel kunnen? En misschien is er wel een ander die zegt van ja, mijn opvoeding staat in de weg, want ik ben ermee opgegroeid dat je eerst moet weten of je uitverkoren bent. En daar heb ik dan altijd weer last van. En weer een ander die zegt van ja, maar die zonde, die boezemzonde, dit staat mij in de weg, ik kan er maar niet los van komen. Houdt u dat allemaal van de zaligheid af? Ja, maar u moet nog wel een spade dieper. Wat u hindert om in te gaan, is uw hoogmoed, is uw ongeloof. Het volk Israël dat in de woestijn gezworven had, daarvan kon het merendeel niet ingaan, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief aan het begin van hoofdstuk 4. Vanwege hun murmureringen? Nee. Vanwege hun vele zonden? Nee. Vanwege hun ongeloof. Het is uw verzet tegen vrije genade dat u in de weg staat. U wilt nog altijd meer zijn dan een goddeloze. Nog altijd meer zijn dan een hoer en een tollenaar. Maar wie maakt God zalig? Zondaar. Met wie zoekt de Heer Jezus gemeenschap, ook deze avond in Sliedrecht? Met hen die zich niet beter weten dan hoeren en tollenaren. En daarom buig toch je knieën. Kom toch naast die tollenaar terecht. En neem zijn smeekgebed toch op uw lippen. O God, wees mij de zondaar genadig. En wat staat er dan van hem geschreven? Deze ging af, gerechtvaardigd in zijn huis.